In Efeze 4 waren wij bij de andere heidenen, die niet ons voorbeeld zouden zijn, want volgens vers 17 zouden wij niet meer wandelen gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, de ledigheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, want u weet, wijsheid is licht en licht is wijsheid. En als er geen wijsheid is, is er niks. Want duisternis, dat is niks, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Ja. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods. Want als er geen wijsheid is, dan is er ook geen leven, geen gemeenschap. U weet, de vreze Gods is het begin der wijsheid, zei de prediker. Maar van de mens in het algemeen wordt gezegd dat men ijdel is in het denken, ledigheid van denken, verduisterd in het verstand, vreemd zijn er van het leven en daarmee van het woord Gods, want het woord Gods is leven enzovoorts. En dat is door de onwetendheid die in hen is. Het idee is namelijk, even achteruit redenerend, dat als men onwetend is, dan kan men niet denken. Als er eerst niet informatie is, kennis dus, dan kun je ook geen overleggingen hebben. Dan kun je niet het een en ander met elkaar vergelijken, met elkaar in verband brengen. Dan zie je de overeenkomst en de verschillen niet der dingen, de causale samenhang enzovoorts. En u weet, je computer kan ook helemaal niks als je er niet eerst wat in stopt. Of heb ik u dat verteld? Dat weet ik dan nooit meer. Ik heb hele dagen zitten werken met, dat noemen ze tegenwoordig een datatypiste, maar dat laten ze een dame doen. Dat mag niet meer natuurlijk. Maar er zijn te weinig mannen die dat doen, maar ik heb dat hele dagen zitten doen. Data invoeren in de computer, blindelings, dat leer je dan met zo'n toetsenbordje met een paar cijfertjes, getalletjes intypen. Moet je blindelings doen, hè? Je moet niet elke keer moeten kijken waar zitten 1, waar zitten 3. Toch? Dat moet je blindelings kunnen doen. Alleen het stomme was, op de rekenmachientjes zit het precies andersom dan op je telefoon. Heb je dat wel eens gemerkt? Dan kun je het blindelings op een rekenmachine, maar op telefoon gaat het niet. Of op het toetsenbord, het numerieke toetsenbord van je computer. Net andersom dan op de zo'n numeriek toetsenbord van een telefoon. Maar goed, laat maar zitten. Dat waren mijn frustraties. Een hele dag voer je dat in. En dan is er niks gebeurd. Dan heeft de computer een hele lijst met mutaties. Maar er is niks mee gebeurd. Het is alleen vastgelegd. En om 5 uur dan doen we het licht uit. En dan drukken we op de knop in de computer. En dan kwam de andere ochtend terug. En dan had het ding het allemaal verrekend. Allemaal afgeboekt, ingeboekt, uitgerekend enzovoort. Dat ding stond de hele nacht stond hij dus te werken. Te denken, zal ik maar zeggen. De rekensommetjes te maken. Maar als je er niks in stopt overdag, kan het ding s'avonds ook niet. Dat, hoe lang dat geleden is? 44 jaar, 43 jaar, zoiets. Weet ik veel. Vermakelijk was dat, maar het is natuurlijk nog steeds zo. Ik raadpleeg mijn aantekeningen ook als ik hier naartoe kom. Nou, met Efeze heb ik het niet te moeilijk, want het is het eerste Bijbelboek dat ik bestudeerde waar ik aantekeningen bij maakte. En die, ook zo lang geleden. En toen meteen in de computer. See, dat hoef ik dus nou niet meer. En nou kan ik zeggen, druk me dat even af en dan komt het eruit, maar dat zit er allemaal in. En anders heb je dit niet, hè. Nou ja. Wat ik maar wil zeggen is dat als een mens niks weet, geen kennis heeft, dan kan hij verder ook niks. Ik bedoel, je kunt rekensommetjes willen maken, maar als je niet eerst de tafels van 1 tot en met 10 uit je hoofd geleerd hebt, kun je dat niet. Maar daar hebben we nou weer die toetsenbordjes voor, weet je wel, dat is die rekenmachientjes. Maar goed, je moet eerst wat weten om er iets mee te kunnen doen. Maar als je niks weet, en dat staat hier, men is onwetend. En dus zijn al die overleggingen ijdel. Ik denk het ook wel eens, heel arrogant is dit natuurlijk, hè. Maar ik denk het ook wel eens, dan hoor ik mensen praten over de Bijbel. Dat komt soms voor, hè. Ik laatst nog mensen horen praten op de radio. Onderweg naar Drachten was ik. Oh, dat is een week geleden precies. En onderweg naar Drachten en hoor ik op de radio een interview afgenomen door Thijs van der Brink. Die pilletjes doen het goed, ik weet ineens zijn naam. Thijs van der Brink. En met drie personen. De een was een bijbelwetenschapper. Ik wist niet dat er bestond, maar dat bestaat, bijbelwetenschapper. Daar schijn je zelfs je brood mee te kunnen verdienen. Bijbelwetenschapper, een theoloog en een hoogleraar. Dat ging over of God misschien een vrouw zou geweest hebben kunnen zijn. Ik denk altijd meteen, ja, als je dat niet gewoon kunt zien, dan maakt het verder ook niet uit. Hè. Maar dat is de verkeerde tekst. En dan praten ze over bijbelse dingen op een of andere wijze. Maar dan denk je, ja, maar ze weten ook helemaal totaal niks. Nee. Ze kennen God niet als de voortbrenger van het zaad der wedergeboorte. Hoezo? God, een man of een vrouw? Los van de lidwoorden enzovoorts en het geslacht van de zelfstandige naamwoorden, dan weten ze niet wat dat is. Het woord vrouwelijk of mannelijk kwam dus ook niet voorbij. Want dat is de eerste vraag, hè? Want ja, God was niet een man. Maar dan zeggen ze, God is geen mens. Nee, dat klopt. Maar God is wel mannelijk. Ten opzichte van de hele schepping. Maar zelfs dit soort fundamentele dingen weten ze niet meer. Nou, dat geldt voor talloze zaken. Ze hebben geen idee. Bijbelwetenschappers houden zich trouwens niet bezig met de inhoud van de Bijbel, maar met de vorm van de Bijbel, waar die vandaan komt, wie die verschillende boeken geschreven heeft, in welke verschillende tijden, met welk doel. En waarom het niet waar is. Dan gaat het over. Buitenkant. Buitenste dingen. Wij bestuderen de Bijbel inhoudelijk. Trekken ons niks aan van hoe het dan bij ons terechtgekomen is allemaal. En wie het allemaal verzorgd heeft. We hebben het bestuderen de Bijbel intern, de inhoud ervan. En komen tot de ontdekking dat het niet anders kan. Dat komt van een hogere macht. Van God dus. Dat staat er ook in dat zo is. Maar het blijkt uit de aard en de samenhang van de Bijbel. Terwijl die lui hebben het alleen maar over de tegenstrijdigheden. Van wat? Dat weten ze niet eens. Daar hebben ze geen idee van. Zien een woord dat anders gespeld is en dan is het tegenstrijdigheid. Enzovoorts. Maar het hele idee is, je kan niet denken waarover dan ook als je niet eerst informatie hebt. Je moet feiten kennen en daarna de verbanden. Het probleem wat wij op school hadden bijvoorbeeld is, je leerde jaartallen, maar wat de verbanden waren, zal ik maar zeggen, hoe het allemaal zo gekomen is, dat vertelden ze niet. Of dat vergaten we, of dat konden we domweg als kinderen niet begrijpen. En dus hebben we het ook vergeten. Maar iedereen heeft de slag bij Nieuwpoort onthouden. Maar wie vochten er toen en waar?
Bij Nieuwpoort.
Ja, bij Nieuwpoort, ja. Oké. Okay. En wie vocht er toen dan? En wie heeft er gewonnen? En wat voor dramatische gevolgen heeft het gehad in de geschiedenis?
Ik denk dat het een hele warme dag was.
Dat laatste. Wie heeft het gewonnen en welke dramatische gebeurtenissen? Nou ja, helemaal niks, want het heeft helemaal niks uitgemaakt. Of het belangrijk was? Nou, dus niet, want het heeft geen gevolgen gehad en heeft ook niemand gewonnen. Ook niemand gepromoveerd naar de Eredivisie. Laat maar. Maar je leerde die dingen. Maar het is wel handig als je een beetje de volgorde der gebeurtenissen kent. Anders heb je helemaal geen samenhang. Dus ik ben toch een voorstander van de jaartallen. Dan kun je het namelijk invullen op een tijdlijn. Dat kennen jullie wel, hè? Tijdlijnen. Dat is tegenwoordig populair. Ja, tijdelijk. Nee. Onwetendheid, daar ging het over. U weet nog, in Nederland, toen 200 jaar geleden, iets langer geleden, men tot het idee kwam dat er iets als democratie moest komen, dat de macht naar het volk moest komen. Toen heeft de overheid zich meteen meester gemaakt, ontfermd over het onderwijs. Ja, ja. Meester gemaakt van het onderwijs. Want, zeiden ze, je kan het wel aan het volk overgeven. Dan moeten die het bepalen en de stem uitbrengen enzovoort. Maar als ze niks weten, dan gaat het nergens over. Dus dan moeten we ze onderwijs geven. En zo is, daar hebben ze meer dan 100 jaar over gedaan, het onderwijs naar de overheid getrokken. Enzovoorts. En nu denk ik dat we het onderwijs gebruiken om de mensen dom te houden. Omdat de overheid niet wil dat de mensen weten wat er werkelijk aan de hand is. Toch wel. En als er dan iets aan de hand is, althans dat denkt de overheid, dan gaan ze het aan het domme volk uitleggen. En als het volk een ander stem dan de overheid had gewild, dan zeggen ze, ja, dan moeten we het voortaan beter uitleggen. Ik heb het zo vaak gehoord, inmiddels. Dat zeggen ze dan, hè? Zeggen ze gewoon recht voor je gezicht op de televisie. Dan gaan we beter uitleggen. Het volk heeft het niet begrepen, het volk is dom. Dan denk ik, wiens schuld is het dat het volk dom is? Wie gaat er over het onderwijs hier in Nederland? Oh, dan hebben ze nog heel wat huiswerk te doen. Bij de overheid, mag ik hopen. Want als kind heb ik al genoeg geleden van het huiswerk maken. Wat een ramp was dat, zeg. Eerlijk, echt waar. Ik ken ook het verschil niet tussen strafwerk en huiswerk, moet ik eerlijk toegeven. Echt niet. Ja. Nou ja. Laat maar. Heb ik nou voldoende uitgelegd dat als je niks weet, dan kun je niet denken. Dan kun je ook nergens een mening over hebben. De vraag is aan die kleine kinderen, Jantje, maar ze heten geen Jantje meer hoor tegenwoordig. Maar Jantje, wat vind jij ervan? En dan mag Marietje vertellen wat ze ervan vindt. En dan bladen ze, of zo'n juffrouw uit Scandinavië, weet het ook alweer, over het milieu en over het vergaan van, hoe heet ze ook, Greta heet ze, geloof ik. Enzovoort. Hebben nergens verstand van, hebben niks geleerd, krijgen ze de kans ook niet voor. Ze moeten gewoon zeggen wat van ze verwacht wordt. Dat had ik met school ook het probleem. Je moet gewoon antwoorden wat ze vinden dat je antwoorden moet. En ik kon het vaak niet over mijn hart verkrijgen, want ik was het er niet mee eens. Daar heb ik de naam van gekregen dat ik recalcitrant was. En ik beweer nog steeds dat dat niet het geval was. Ik vond alleen dat het niet goed, ons niet goed verteld werd. Enzovoorts. En in hoge mate dat ons dingen verteld werden waar wij op die leeftijd, althans ik, niet op zaten te wachten. Voor sommigen was dat geen probleem, die waren gedisciplineerd. Er waren de meisjes meer dan de jongens trouwens. Ja. En, maar toen maar. Frustraties. Toen maar. Die leraren van mij moesten eens weten waar ik de kost mee verdien tegenwoordig. Ze zouden het niet geloofd hebben. Maar toen maar. Onwetendheid. En dan komt het niet goed. Hè? Duister in het verstand. Er is nog iets. Ik geloof niet dat ik het gezegd heb vorige keer. Maar kan het ook niet overslaan. Er staat van vers 18. Vervreemd zijnde van het leven Gods. Ik heb meteen gezegd. Ja, vanwege de context. Het leven Gods. Het gaat uiteraard om het woord Gods. Dat is de context, want het gaat over het gemoed en dus over het denken, over het verstand, het gebrek aan licht en dus aan wijsheid. Gaat over onwetendheid enzovoort. Dus het gaat inderdaad over het woord. Over wat God openbaart in zijn woord. Dat levert ons kennis op, dat vult ons gemoed enzovoorts. En dus lees ik voor het leven Gods, het woord Gods. Want het woord Gods is het levende, eeuwigblijvende woord van God. Of het woord Gods is levende, krachtige, scherper dan menig tweesnijdend scherp zwaard enzovoorts. Dat begrijpt u toch, hè? Maar er staat vervreemd zijnde van het leven Gods. Dat wekt de suggestie dat die heidenen ooit deel hebben gehad, toch, aan het leven Gods. En dus aan het woord Gods, maar dat ze het zijn kwijtgeraakt. In dit geval zijn daar twee antwoorden op, want dit staat er, dus is het zo. Er zijn twee antwoorden op. Het ene hebben wij reeds besproken. Naar aanleiding van Efeze 2 vers 12. Waar staat dat gij die eertijds heidenen waart. Vers 11. Dat gij, vers 12. In die tijd waart zonder Christus en vervreemd van het burgerschap Israëls. En burgerschap Israëls is nauw verwant aan deel hebben aan het leven dan wel aan het woord Gods. Want Israël is Israël omdat aan hen het woord, de woorden God zijn toebetrouwd als koninklijk priesterlijk volk. En ik zal u wel gezegd hebben dat voor zover wij kunnen nagaan, maar men gaat het niet na, maar voor zover wij kunnen nagaan, deze Efeziërs in hoge mate af moeten stammen van de 10 stammen van Israël. Want dat gebied daar in Anatolië, Turkije, Klein-Azië, hoe het maar heet, dat is inderdaad bevolkt geworden door de, nou ja, een deel van de 10 stammen van Israël. Met name de Kimmeriërs zijn daar langs gekomen, de Kennemers, de Kimmeriërs enzovoorts. Ja. En andersom, ze zijn ook vanuit West-Europa weer terug die kant op gegaan in de dagen van het Romeinse Rijk. Maar ik ga het nou niet meer verder uitleggen. Maar dan, als de, en u begrijpt, heidenen wil niet zeggen dat ze niet Israëlieten zijn. Heidenen wil zeggen, in de Bijbelse context, dat ze geen Joden zijn. Dat is nieuwtestamentische gebruik. Je hebt de Joden, de heidenen en de gemeente Gods. En de 10 stammen zijn geen Joden en zijn dus ook geen, zijn dus heidenen naar Joodse maatstaven. Dus dat kan heel goed. Maar iets anders mogen we ook niet vergeten, dat in principe alle heidenen afstammen van Noach. En, want die andere 1656 jaar of zoiets, sla ik maar even over. Van Adam dus. En dat betekent dat, dat alle mensen van oorsprong nou ja, afstammen van deze tak, die het woord van God wel degelijk had en daarmee kennis van God. Dat is ook aantoonbaar, maar ik voel me daar niet toe geroepen om dat zomaar voor het voetlicht te gooien. Maar het is toch een redelijk verspreid idee, logischerwijze. Is dat idee redelijk goed verspreid geworden, dat hoe ouder de menselijke overleveringen, mythen, legenden enzovoort zijn, hoe dichter ze staan bij de Bijbel. Heb je dat? Ik heb het over al die grote verhalen van de Grieken en van de Egyptenaren, van de Babyloniërs. En ik heb het over de sterrenkaart met zijn plaatjes enzovoort. Dat hoort allemaal bij de Bijbel. Er zit allemaal Bijbelse waarheid. Die men sterk is kwijtgeraakt. Maar ja, u weet hoe het gaat toch met Bijbelse, met goddelijke waarheid. Men probeert het samen te vatten, men geeft er een eigen weergave aan enzovoorts. En zo raakt men de oorsprong der dingen kwijt. Maar als je weet hoe dat werkt, dan kun je in de dingen nog het een en ander terugvinden. Zie? En met grote nadruk. Het is niet voor niks dat er ook sterrenkaarten in omloop geweest zijn. Want die dingen doen we tegenwoordig niet meer. Maar er zijn er allemaal geweest, ik heb ze ook wel, waarbij de sterrenbeelden niet meer afbeeldingen zijn van de Griekse goden of halfgoden of wat het maar was, maar van Bijbelse figuren. Heb je dat? Dat is dus, wat ik nu dus zeg is niet nieuw. Want achter die figuren op die klassieke Griekse, zullen we maar zeggen, sterrenkaart, heb je wel degelijk de Bijbelse figuren. Waarvan ze de uitdrukking zijn. Sommigen hebben dat gezien en hebben dat ook zo geproduceerd in de loop der tijd. Of je er wat aan hebt? Nee, dat niet. Behalve dan dat wij even later het nog aanhalen. Nu hier vanavond in Alkmaar zeggen, kijk, ze hebben het toch geweten. En dat stel ik zeer op prijs. Dat te kunnen zeggen en te kunnen aantonen. Ze hebben het toch geweten. Zie? Maar ze zijn daarmee vervreemd van het woord Gods en van de beloften Gods enzovoorts. Het mooiste idee achter wat ik nu zei is, maar ik kan er helemaal niet over spreken, want ik heb het niet bovenop liggen. Dat is dat de meest oorspronkelijke, de meest fundamentele Chinese karakters, dat zijn lettertekens, die figuurtjes, dat zijn gewoon plaatjes die je in de Bijbel tegenkomt, in de Hof van Eden en een boom en een slang in de boom. Het woord voor verleider is een boompje met een slang erin. Ik roep maar wat, is zoiets. Nee, dat is tamelijk letterlijk. Ja, ja. En Noach figureert ook nog met zijn ark enzovoorts. Ja, in die letters, ja. Ja. Dat is niet nieuw, daar is over gepubliceerd. Hoe zou ik het moeten weten? Ik heb geen Chinees gestudeerd. Ja. Ik weet wel leukere dingen om te doen, zeg. Maar toch maar. Maar het is redelijk bekend. Een idee is bijvoorbeeld ook... Ik zeg het al heel vrijblijvend, want ik kan er ook niks mee. In de Bijbel hebben wij de zogenaamde 70 volkeren van het volkerentafel uit Genesis 10. Die stammen allemaal van Noach en vervolgens zijn drie zonen. Maar het idee is dat die Noach nog lang niet versleten was. En net als Abraham trouwens in de tijd met zijn twee zonen. Die was nog lang niet versleten, dus die heeft daarna nog enige... Abraham heeft daarna nog enige zonen voortgebracht via Ketura. Waarvan we de afstammelingen laten tegenkomen. En de vraag is, wat is er met Noach gebeurd? Want, en het idee is dat Noach helemaal naar het oosten getrokken is... en de vader geworden is van de Oost-Aziatische volkeren... Of dat zo is, ik heb er wat moeite mee, want dan hebben we meer dan 70 volkeren dus. Die dan in de Bijbel dus niet specifiek meer genoemd worden, want ik vind ze in de Bijbel ook niet terug. Maar het idee bestaat wel. En waarom? Nou ja, omdat de overleveringen met betrekking tot de vloed van Noach en daarvoor, die vind je dus daar... in het Verre Oosten. En in principe tot vandaag. Maar ja, de wereld is er vol mee hoor, met dit soort dingen. Waar het maar om gaat is, men is het gewoon kwijtgeraakt... en men doet hard zijn best om wat er nog is ook kwijt te raken. Dat heet heilige huisjes afbreken... en normen en waarden ter discussie stellen. Zelfs zulke basale dingen als mannelijk en vrouwelijk... dat bestaat ook niet meer. Je hebt nou weet ik hoeveel variëteiten... Als het zo doorgaat, dan moeten we ons alfabet uitbreiden. Want we hebben echt maar 26. We hebben echt maar 26 letters. Dus, nou ja. Toen maar. Van de heidenen staat, ze zijn ongevoelig geworden. Implicerend. Dat is de bevestiging van die vervreemding uit vers 18. Hè? Dus vers 19. Welke ongevoelig geworden zijnde. Zichzelf hebben overgegeven tot, dit is zo letterlijk mogelijk vertaald, maar het betekent in de praktijk, ze hebben zich gewijd aan. Want dat is wat het betekent. Ze hebben zich overgegeven tot of aan ontuchtigheid. En ontuchtigheid is in principe het afwijken van de norm. Toch? Want tucht, bij ontuchtigheid denken we altijd maar één specifieke kant op... waar we het niet over zullen hebben, dat heeft Freud al genoeg gedaan. Dus, maar bij tucht denken wij toch in het algemeen aan... behalve degene die koeien houden, maar goed. Bij tucht denken we in het algemeen aan discipline. Aan het wandelen binnen de paadjes, het kleuren binnen de lijntjes... of wat het maar is... Discipline, orde in de tent. Maar ze hebben zich overgegeven tot ontuchtigheid... betekent dat men afwijkt dus van die beginselen. Van normen en waarden. dat is inclusief dingen als mannelijk en vrouwelijk. Yin en yang enzovoort. Hoe dat maar heet, mag allemaal. Hè. Ik noem maar wat voor de hand liggende zaken. Maar ze doen dat om... Want als die normen er dan niet meer zijn, dat heet grensoverschrijdend gedrag. Dan ga je over de grens van de tucht of van de normen heen. Grensoverschrijdend. Dat heet smokkelen, gewoon in het Nederlands hoor. Dat heet smokkelen, toch of niet? Grensoverschrijdend gedrag. Ja. Nou ja. En dat doet men. En het doel is om alle onreinigheid... Want via het grensoverschrijdend gedrag, of hoe het mij heet mag, kom je bij onreinigheid. En dan staat er, ik vind het een juweeltje, taalkundig, maar het is niet mooi wat er staat. Ik weet niet waarom dat zo geconstrueerd is. Prachtige formulering vind ik het, voor iets wat oerlelijk is. Maar het heet om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Heb je ook een bedrijf? Wat doe je nou? Alle onreinigheid gierig bedrijven. Doe maar. Maar dat overgegeven betekent echt bewust zoeken en zich daarop richten. En vroeger kon ik dit soort dingen niet begrijpen. Maar langzamerhand heb ik door dat wij in onze samenleving omgeven worden met mensen die niks anders doen dan dit. Hoe komen we van die vaste beginselen af? Want er moet toch, wij zijn toch progressief. Er moet wat veranderen. Toch? Dus dan moeten we eerst van die grenzen af die er gesteld zijn. Die paaltjes, die piketpaaltjes moeten uit de grond getrokken worden of platgewalst worden enzovoort. En daar is men constant mee bezig. Want het moet nou anders, we moeten er maar aan wennen. Straks geen fossiele brandstof meer. Ik vind het altijd komisch. Want ja, al wat wij hebben op aarde, al wat er is aan materie, maar ook aan energie... Dat zit toch aan die aarde vast, hoe je dat ook keert of wendt. Of dat nou zichtbaar of onzichtbaar is. Doe maar. Stel je voor, we gaan het klimaat veranderen zodanig dat het wat kouder blijft... en dat de zon wat minder schijnt door de wolken heen, want dan wordt het weer wat koeler. Maar ja, dan hebben we aan die zonnepanelen weer niks. En als de zon nou een beetje plechtig aan dezelfde stand aan de hemel blijft staan, dezelfde hoogte, dan waait het ook niet meer. Hè? Dan, als de zon ondergaat, gaat de wind liggen. En daarna komt hij weer op. En als de zon opgaat, dan, enzovoort. Dus als gaat de wind liggen, dan wordt het lekker rustig weer. Maar dan heb je aan die windmolens ook niks. Het schiet echt niet op, hoor. Maar... Dat hele idee, ik kan u dat wel in 3 woorden uitleggen hoor. Dat zullen ze wel niet op school onderwijzen. Maar dat had ik er nou juist tegen. Wat je echt wil weten, vertellen ze je niet. Dat hele idee van progressiviteit berust op het idee dat evolutie, dat brengt verandering. En verandering is, omdat het evolutie is, brengt vanzelf verbetering. Dus als er geen verandering is, wordt het niet beter. Toen heeft men... En daarom zit bij die mensen in de kop zit het idee dat het wordt beter als het verandert. Dus we gaan alles veranderen, dan wordt het dus beter. Maar dat is zo'n kromme redenering, maar dat is de essentie van de evolutietheorie. Echt waar. Wat natuurlijk dwaas is, want iedereen die enige klein beetje levenservaring heeft, weet als er wat verandert, terwijl je niks doet, maar er verandert wat, wordt het niet beter. Integendeel, het is precies andersom. Het wordt alleen maar slechter. Of het nou gaat over je tuin en over de brandnetels of het onkruid en de stikstof. En ja, of het gaat om, wat doe jij ook alweer, huizen bouwen. Dan kun je een huis bouwen, maar als je er daarna niks aan doet, dan stort het vanzelf in elkaar. We hebben niet eens een aardbeving voor nodig. Alles verruineert, alles verteert, alles rot weg. Dat is de wereld waarin wij leven. En dat is de natuur. En wij doen ons best om te strijden tegen de natuur. Maar tegenwoordig moeten we de natuur in stand houden. Dat is flauwekul. Heel Nederland is trouwens geen cult, is geen natuur. Heel Nederland is een keurig aangeharkt park. En voor zover er dieren in wonen, die wij niet in hokken hebben opgesloten, wonen ze op een groot park waar we een hek omheen gezet hebben, waar ze niet in of uit kunnen. En als je over de Veluwe rijdt, en dan heb je overal die roosters toch? Die wilde roosters. Die beesten zitten opgesloten, kunnen geen kant op. En dan zeggen we, dat is natuur. Nou, echt niet. En zodra er mensen zijn die zich bezighouden met de cultivering, het in stand houden van de natuur, handelen ze in strijd met de beginselen die ze zelf propageren. Want als het natuur is, moet je eraf blijven, moet je het zijn gang laten gaan. Maar dat doen ze niet, ze gaan de natuur een beetje een handje helpen. En het is niet de natuur, dat is het aanhaken van het park. Hebben jullie dat nog? Nee, het is precies hetzelfde als dat gevecht tegen de discriminatie enzovoort. Zolang je dat tegenvecht, ben je per definitie aan het discrimineren. Oké, ander onderwerp, want dit kan niet. Dit onderwerp kan niet. Waar zijn we hier? Ander onderwerp. Zolang je bezig bent om alle christelijke kerken te maken tot één grote kerk, ontken je de eenheid die er is. En komt het dus nooit goed, dan kan je geen eenheid krijgen. Zolang je bezig bent eraan te bouwen, ontken je dus het bestaan. Je kunt er niks aan doen. Zolang je bezig bent met de Messias te verwachten, komt de Messias niet. En als hij wel komt, dan wordt hij eruit gegooid, want je wil de Messias verwachten. Dit is Jodendom, wil de Messias verwachten. Laat hij niet het hart hebben om te verschijnen, want dat is het eind van het Jodendom. Dit laatste zei de rabbi namelijk. Als de Messias komt, dan is het einde van het Jodendom. Eigenlijk zei hij, dan worden alle Joden alsnog christenen dus. Want dan geloven ze dat de Messias gekomen is, dat geloven wij al jaren. Maar goed, dit soort discussies. Nou, zo zat ik op school er dus ook bij. Ik denk, ja, waar gaat dit eigenlijk over? Het klopt van geen kanten. Het heeft geen enkele zin. Zolang je zegt, er moeten meer vrouwen op hoge plaatsen in de maatschappij enzovoort, ben je toch aan het discrimineren? Nou ja, et cetera. Het schiet allemaal niet op. Maar wat de mens doet, is de natuurlijke dingen, en dan bedoel ik de hoe noemen ze dat? De scheppingsorde noemen ze dat in Calvinistische kring. Die proberen de scheppingsorde weg te werken. Om zich er niet aan te hoeven houden. En het doel daarvan is de zogenaamde vrijheid, maar in werkelijkheid heet het, en dat zegt Paulus hier, het heet ontucht. Het is om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Daar is de mensheid op gericht. En dat is niet van recente tijd. Dat is een ontwikkeling die altijd geweest is. Alleen van de recente tijd is wel natuurlijk dat het alles steeds sneller gaat. Dat is een bekend verschijnsel, hè? Toenemende snelheid waarin deze dingen gebeuren. Nou ja, dat is de wereld. Dat was toen ook al zo. En daar staat er, neem ik de draad weer op, vanaf vers 17. Ik betuig dit, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen. En dan meteen vers 20. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Let op hoe het er staat, hè? Gij hebt Christus al zo niet geleerd. Ik vind het ook een mooie formulering. Want er staat namelijk niet, zo heeft Christus het u niet geleerd. Of Christus heeft u wat anders geleerd. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet, hè? Er staat, gij hebt Christus al zo niet geleerd. Wat moeten wij leren dus? Christus. Wie hij is, om vervolgens dus te zijn navolgers van Christus. Die term zie ik hier niet staan, maar wel de term navolgers Gods in Efeze 5, vers 1, dus dat is een halve bladzijde verder. En Thomas Akempis interpreteerde dat meteen als navolging van Christus. En dat is het natuurlijk ook, hè. Navolgers Gods, navolgers van Christus. Gij hebt Christus al zo niet geleerd. Dat wil zeggen, wat heeft Christus dan gedaan in onze wereld? In zijn omwandeling op aarde? Want dat is dan de vraag. Maar de vraag wordt toegelicht in een parenthese in vers 21. Namelijk, indien gij naar hem gehoord hebt, dus voor zover gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Het gaat om iets wat wij moeten leren, iets wat kenmerkend was voor, of wat thuis hoorde in, of wat een attribuut, een gezindheid was van Jezus. Let ook op de formulering. Het heet eerst, gij hebt Christus al zo niet geleerd. En dan staat er gelijk de waarheid in Jezus is. Het punt is namelijk dat de waarheid is in Jezus. En via die waarheid werd hij de Christus. En inmiddels is hij de Christus. Wij kennen de Christus. Maar de vraag is, hoe is hij dat geworden? Want hij was eerst Jezus. In zijn omwandeling op aarde. Het is niet algemeen bekend, maar ja, wat dan wel, denk ik wel eens. Gij hebt Christus al zo niet geleerd, want de waarheid is in Jezus, namelijk, vers 22, namelijk dat gij, vertaald, maar in plaats van staat er te weten, maar dat is hetzelfde natuurlijk, dubbele punt had moeten volstaan eigenlijk. Te weten, maar die dubbele punten en zo, die leestekens, die werden zo niet gebruikt in de dagen van de Statenvertaling. Dus vandaar dat je ze zo niet tegenkomt. Die interpuncties zijn ook anders dan zoals ik ze op school geleerd heb. Maar toe maar. Namelijk, te weten, wat is die waarheid? De waarheid is dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. Dat sluit aan bij vers 17 dus, hè. Dat gij niet meer wandelt, zoals vroeger, toen gij eertijds nog heidenen waart enzovoorts, maar dat was weer 2 vers 11. Dat gij zoudt afleggen, vers 22, aangaande de vorige wandeling, levenswijze, want dat is wat wandeling is, hè. En de vorige wandeling wordt ook aangeduid als de oude mens. Niet het oude mens. Ik heb nog een vraag voor u. Is het oude mens mannelijk of vrouwelijk of onzijdig? Onzijdig. Hè? Gek, het is toch de mens, maar het heet het oude mens. Dan is er ineens vrouwelijk ook nog. Maar je duidt het aan met een onzijdig lidwoord. Bepaald lidwoord. Of kennen jullie de uitdrukking niet?
Even een tal mens.
Ja. Maar dat is nooit een man, hè? Dat is altijd een vrouw. Ja. Ja. En dan duidt je aan met een onzijdig lidwoord. Taal is een snaaks ding. Nou goed. Dat gij zult afleggen aangaande de vorige wandeling. De oude mens. De oude mens namelijk, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Niet die verdorven werd door de begeerlijkheden der verleiding, maar die verdorven wordt nog steeds door de begeerlijkheden der verleiding. Maar daar moet je je niet mee bezighouden. En dat komt u hoor, dat zijn belangrijke dingen, essentieel voor het christelijk leven. De bedoeling is niet dat wij de oude mens bestrijden, of dat we de begeerlijkheden der verleiding bestrijden, of iets dergelijks. Dat wij proberen zo min mogelijk te zondigen. En voor dat doel moet je dan toch weten welke zonden dat dan zijn waar je tegen moet strijden. Ja, daarvoor heb je dan weer de wet nodig. Vandaar dat men zegt, een christen kan niet zonder de wet. Want dan weet je toch niet wat wel en wat niet mag en waar je tegen moet zijn. Nou ja, enzovoort. Nee, het idee is dat je die oude mens moet afleggen, staat hier. En het woord afleggen is het woord voor het afleggen van kledingstukken. Dat heet afleggen. En wij gebruiken het ook voor het afleggen van het aardse kleed. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat heet ook afleggen. En als je vraagt waarom heet dat zo, waarom heet dat afleggen? Ja, dat is daarom, omdat dat zijn eufemismen voor het uittrekken van je jasje en keurig opvouwen en wegleggen. Of hoe dat maar moet, of op een hangertje. Ja, doe maar. Zoiets. Maar het is het uitdoen dus van kleding. En als die te moeilijk is, dan hebben we altijd vers 24. En de nieuwe mens. En er komt vanzelf het woord aandoen. Want dat was het aandoen. Dan wel het omslaan van één kledingstuk. Wat men met die oude mens zou doen, is hem negeren. Negeren. Nee, niet negeren. Dat moet je niet doen, dat moet je niet. Negeren. Taal is een snaaks ding. Het telt niet meer. Maar men zou de nieuwe mens aandoen. Ja, hoe je dat moet doen. Nou ja, er staat er in eenvoudige zinnetjes hier achteraan. En om het plechtig samen te vatten. Het betekent dat je van die oude mens niks moet aantrekken. Vooral niet die van anderen, de oude mens. Die van jezelf ook niet, uiteraard. Want wij zijn in Christus. En wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Is een nieuw schepsel. Ziet het oude, nee, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Dit was 2 Korinthe 5, waar het zo staat. Kijk, wat hier aan de orde is, is een heel eenvoudig beginsel. Dat dikwijls toch, nou ja, dat in de praktijk slecht begrepen wordt, althans, het wordt heel slecht toegepast. Dat is dat God in het Oude Testament expliciet in Jesaja 65 en 66 spreekt over een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde die hij maken zal. Dat staat zo expliciet in het Oude Testament bij mijn weten. Alleen maar in Jesaja 65 vers 17. En in Jesaja 66, één bladzijde verder, vers 22. Jesaja 65 vers 17 zegt, want ziet, ik schep nieuwe hemelen. Dat zijn er dan twee. Shemayim, twee, de beide hemelen ons onderdeel uitmaken van de schepping, sinds Genesis 1 vers 1. Zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer, vanzelfsprekend, zullen niet gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Er staat bijna letterlijk hetzelfde als wat er staat in Openbaring 20... Ik zag iemand op de witte troon voor wiens aangezicht de hemelen en de aarde wegvloden en geen plaats is voor die meer gevonden. Dat heet hier. En die vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En in Openbaring sluit die pericoop af, ongelukkige wijze, maar sluit af met Openbaring 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en ik zag een nieuwe aarde. Wat heb je dan? De oude weg. Nieuwe verschijnt. Nou leidt dat echt geen twijfel dat die nieuwe hemelen en nieuwe aarde die hier aangekondigd worden, voltooid zullen zijn, verschijnen zullen, hoe zeggen ze iets? Op de zogeheten jongste dag, want daar gaat dan Openbaring 20 het laatste deel over. Dat is niet omstreden, dit. Maar wat ik probeer te zeggen nu, is dat de voltooiing is van het scheppen van nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Of het maken van een nieuwe schepping, want ik zeg het liever zo. Dan heb ik hemel en aarde gekoppeld, bij elkaar gekoppeld. Een schepping. Maar dat is daar voltooid. Want het begin van die nieuwe schepping, daar wacht niet op de jongste dag. Dat is al 2000 jaar geleden zo ongeveer. Dat begint bij de opstanding van Christus. Die stond op uit de dood. Zodanig staat er in Romeinen 6. De linkse bladzijde rechtsbovenaan. Daar staat in Romeinen 6. Dat hij zodanig is opgestaan uit de dood, dat de dood niet meer heerst over hem. Het was namelijk eenmaal. Once and for all, heet dat. Eens voor altijd. Want dat hij gestorven is, dat is hij eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat is ook eenmaal. Want de dood heerst niet meer over hem, enzovoort. Hij stond dus op in nieuwheid des levens. Staat ook in Romeinen 6, vers 4 of zo, daar in de buurt. Van het begin, tot heerlijkheid des vaders en in nieuwheid des levens. En daar staat bovendien ook in Romeinen 6, dat wij die geloven met Christus zijn gestorven. Dat zijn de ongelovigen ook hoor trouwens, maar goed. Één is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Maar wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt staat er, opdat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En het punt is dat de Heer Jezus door zijn opstanding geworden is de eerstgeborene aller creaturen, de eerstgeborene van de nieuwe schepping, eerstgeborene uit de opstanding der doden, hoe het maar heet. Dus een nieuwe schepping, de eerste, waarvan hij dus het hoofd is. En wij die met hem zijn opgestaan, omdat wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. Dit is niet Romeinen 6 wat ik nu citeer, maar dat is 1 Petrus 1 vers 3. Dat wij die met hem zijn opgewekt. Wij die met hem mee. Efeze dan. Efeze 2, dat kent u langzamerhand, mag ik hopen. Wij die met hem zijn opgewekt en zelfs met hem gezet zijn in de hemel, zijn in Christus een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5, want wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Let op dat het overeenkomt met het zal niet meer gedacht worden. Het zal in het hart niet meer opkomen. 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan, ziet, net als hier, want ziet, ik schep nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ziet, het is alles nieuw geworden enzovoort. Kortom, dat God een nieuwe schepping, hemel en aarde, zou maken, is al lang begonnen. En wij hebben daar deel aan. En het proces waardoor we daar deel aan hebben gekregen, dat heet wedergeboorte. Met één woord. Twee woorden. Dood en opstanding. Doe maar. Dat is waar het over gaat. En op grond van dat idee dat wij zijn wedergeboren en dus eerstelingen zijn van een nieuwe schepping, op grond van dat idee staat er dat wij zouden afleggen, Efeze 4 dus weer, vers 22, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. Dat wil zeggen, wij zouden dit maar niet als een theorie, een dogma aanvaarden of zoiets. Of alleen noteren en dat is het dan. Wij zouden leren daaruit te leven in het bewustzijn dat wij een nieuwe schepping zijn. Voor God. En dat is van belang, want als je dan als christen wil leven, ja, dat kan alleen als je dus de consequenties aanvaardt en zegt, nou, de oude mens ben ik net het Peert van Omeloux. En het Peert van Omeloux, ken je het Peert van Omeloux niet? Wel. Hè? Ja, Arendol. Later zongen ze hartstikke, want Arendol kennen ze niet meer, maar Arendol dood. Gisteren nog goud van Zandvoorde met zit in het rond. Ja. Het is noodlottig overleden. Toch? Ja. Dat kan ook dat het overleden is en niet noodlottig natuurlijk. Maar in het geval van Piet van Omenhoeks vind ik het wel noodlottig. Want het was een aardig beestje. Hè? Maar dat tezijde. En wat de oude mens betreft, of het een aardig beestje was of niet. De mens is dood. Voor God. Wij ook. En voor zover wij levend zijn, is het omdat wij wedergeboren zijn. En voor zover ons lichaam levend is, voor God, voor zover het lichaam levend is, voor God, dat is weer Romeinen 12. Ja, zouden wij dat lichaam stellen tot levend heilig goden wel behagelijk offer. Maar alleen op basis van dat er nieuw leven in is gekomen. En het evangelische credo dat je je leven aan de Heer moet geven, dat is wel zo, maar dat kan alleen als je eerst wedergeboren bent. Want daarvoor heb je geen leven en valt er niks aan de Heer te geven. De Heer heeft het ook niet nodig. Hè? Je moet eerst tot geloof komen, tot wedergeboorte. Dan heb je nieuw leven en dat leven, dat is dat priesterlijke leven, omdat het berust op eerst geboorterecht, hebben we denk ik toch echt wel besproken, hè, naar aanleiding van Efeze 2. Dat leven, ja, dat zou je aan de Heer wijden. En omdat dat leven woont fundamenteel in dit oude lichaam, oké, dan wordt het oude lichaam gebruikt tot wapenen der gerechtigheid, heet dat, in hetzelfde Romeinen 6, waaruit ik nou al menigmaal geciteerd heb. Zie? Dus onze wandel, wat is er dan anders aan? Als het anders zou moeten zijn dan dat van de andere heidenen enzovoort. Nou, dit, dat wij onszelf beschouwen als nieuwe schepselen in Christus. En daarmee gewijd aan de priesterlijke dienst, de dienst van God enzovoort. En dat is wat anders dan overgegeven, gewijd aan ontuchtigheid om alle onreinigheid gierig te bedrijven. Wij zijn overgegeven, gewijd namelijk aan de dienst van God. En daarover gaat het volgende. Het volgende van dit hoofdstuk natuurlijk, maar eigenlijk de hele brief uit. Wij zouden afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Daar staat dus, want het komt niet goed. Er staat ook nergens, ik heb er naar gezocht, beste mensen. Maar ik heb nergens kunnen vinden dat het de bedoeling is dat nou we de kinderen gods geworden en leven gemaakt zijn, dat dat zo'n positieve uitwerking zou hebben op ons vlees of onze oude mens. Dat het ons zou veranderen enzovoort. Echt niet. Het gaat om een nieuwe mens die tot ontwikkeling komt. En niet om de modificatie van de oude mens. Dat laatste, dat is gedoemd te mislukken. Zeer teleurstellende ervaring. En er zijn er velen die daardoor in de praktijk hun geloof helemaal kwijtraken, omdat het niet blijkt te werken. Dat geldt ook voor het idee van, nou ben ik een kind van God, nou hoef ik niet meer ziek te zijn, want de Heer is onze heelmeester, enzovoorts. Huh? Weet je wat het is, broeder? Ik heb nogal wat mensen gekend die dit predikten en die beroemd werden in heel Nederland, werden ze wereldberoemd. En in Suriname, ja, nou ik erover nadenk, ja zeker ook. Want die predikten de genezingsdiensten enzovoort. Maar ik heb die mensen zien doodgaan. Tot recent. Hoezo? Hoezo word je niet ziek? Hoezo gaat hij je genezen? Ja, als dat dan zo is, waarom ga je dan dood nog? Het is niet waar. Het is niet waar. En dat allerlei overtuigingen, zienswijzen of wat dan ook, of moed, hoe heet dat? Mood engineering heet dat. Dat het invloed heeft op iemands gestel. Althans voor een poosje. Ja, dat is zo. Ik heb ook een keer een buurvrouw gehad, dat is alweer jaren terug, twee huizen verder hoor. Maar goed, die zat in een rolstoel. Enzovoort. Maar als het er helemaal over ging en het link werd, dan stond ze echt wel op hoor. Dan kwam ze er heus wel uit. Al was het maar om de man uit te schelden. Maar, want waar heb je een rolstoel voor nodig? Om de mensen te kunnen commanderen. Dat weet u toch, of niet? Dit is satirisch bedoeld, hoor. Hoef je niks van aan te trekken. Dat u me dat niet nadraagt als u mij in een rolstoel ziet verschijnen. Ja, maar goed, die dingen gebeuren. Maar onder omstandigheden kan een mens dan ineens heel wat meer dan je zou denken. En dat geldt ook voor de gezondheid. Wat hetgeen toch een heel vreemd begrip is. Want ik heb nogal wat dokters in mijn kennis gekregen, maar die zeggen stuk voor stuk allemaal dat ze het ook niet weten. Ja, hoe het werkt of dat het werkt. En die zeggen gewoon, oh, werkt het? Leuk. Nou ja, oké, prima, mooi. Ja, hoe deed je dat toen? Heeft dat toen gewerkt? Nou, dan doe je dat toch weer, zegt de dokter. En daar verdient hij de kost mee, kan je het je voorstellen? Maar goed. Nee, dat zijn moeilijke dingen over de samenhang tussen de psyche en de soma. Dat weet u toch, hè? Het idee bestaat dat alle lichamelijke kwalen een psychische oorzaak hebben enzovoorts. Ja, ik denk andersom ook, hè? Lichamelijke kwalen werken uit op je psyche. Dus, en wat nou eerder was, de kip of het ei, hebben ze ook nog nooit opgelost. Dit gaan we dus ook denk ik niet oplossen. Maar dat er een wisselwerking is, dat zo zie ik het liefst. Dat is een duidelijke zaak. Maar dat de Heer iets wil doen aan die oude mens. Nee, hij doet hem weg. Hij doet hem rigoureus weg. En als wij christelijk willen leven naar de tot heerlijkheid Gods, dan betekent het dat we die oude mens niet meer tellen. En daar kan hij slecht tegen, want als je let op. Is er al pauze? Ze zeggen over het lichaam, zeggen ze, use it or lose it. Als je je spieren niet gebruikt, raak je ze vanzelf kwijt. Zie? Maar wat je met die oude mens moet doen, je moet hem niet usen. Je moet hem negeren. Je moet je er niks van aantrekken, niet mee bezighouden. En met het gedoe om ons heen in de samenleving, je moet je er niet mee bezighouden. Je moet het langs je heen laten gaan, dat is de wereld, dat wordt wel weer anders. Je kan er ook toch niks aan doen. Het is bovendien onze roeping niet, we hebben wel wat anders aan het hoofd. En dat krijgt die oude mens eronder. Wat ben je dan? Die ben je dan aan het loezen. Zo werkt het. Ik wens u veel succes. Dat gij zoudt afleggen, heet dat. Zijn woorden die ook gebruikt worden een paar bladzijden verder. In Colossens hoofdstuk 3 staat er iets uitgebreider. Daar staat eerst in vers 3 van Colossens 3, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Het zal duidelijk zijn dat het eerste slaat op al de schepping. En het volgende, uw leven, dat slaat op dat nieuwe leven en dus een nieuwe schepping. Door wedergeboorte ontvangen. Is verborgen in God. En dan heet het in vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoe moet je dat doen? Leden is hetzelfde als delen, hè? Onderdelen. Dood dan dat van u is wat op de aarde is. Hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is dat voor een dienst? Vers 7. In de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af. Afleggen, wil weg. Vers 9. Dewijl gij uitgedaan hebt. Daar komt dat woord weer. Uitgedaan, afleggen, uitdoen. Dewijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt. De nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, enzovoorts. En dan vers 12, zo doet dan aan. De terminologie is dezelfde, alleen er wordt herhaald. Dat wil zeggen, het uitdoen van het aardse kleed, zoals dat dan genoemd wordt, en het aandoen van het andere. Het heeft in deze plaats van doen met ons bewustzijn natuurlijk. Het besef dat wij overgezet zijn uit de duisternis in zijn wonderbaar licht enzovoorts. Maar ik ga terug naar Efeze 4, waar wij deze dingen geleerd zouden hebben van Christus. Als gij hebt Christus alzo niet geleerd. Dat betekent dat hier dus tamelijk expliciet staat dat Jezus, want de waarheid is in Jezus, vers 21, dat Jezus de oude mens heeft afgelegd en de nieuwe heeft aangedaan. Het probleem daarvan is niet dat het onbijbels zou zijn. Integendeel, denkt zich vanzelf aan ons op zo. Het probleem ervan is dat zulke dingen dan weer rechtstreeks strijdig zijn met de klassieke leer van de drie-eenigheid. Het idee alleen al dat je de Heer Jezus de oude mens zou kunnen noemen, die hij dan afgelegd heeft, dat vloekt daarmee. Maar ja, ik hoef alleen maar de Bijbel te bespreken, dus ja, dan heb ik daar ook geen probleem mee. Ik vind het ook aardig dat er staat, de waarheid is in Jezus. En zo hebben we dan Christus geleerd. Je zou begrijpen dat alleen al die formulering duidt op, hij was Jezus en hij werd Christus. Dat wil zeggen, Jezus Christus, dat is waar. Maar op aarde droeg hij niet officieel de titel van Christus. Wij kijken terug naar die geschiedenissen. En ook de evangelisten, de lui die Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes schreven, kijken terug. En dan krijg je dus, hij is de Christus. Maar hij was het nog niet. Hij moest het nog worden. En dat zeggen ze ook trouwens. Hè. God heeft hem tot Christus gesteld. En voor die tijd was hij daarheen onderweg. Hij zou het zijn. Er was ook geen twijfel over mogelijk. Op grond van oud-testamentische uitspraken die aangaande. Maar hij moest het dan in de praktijk nog worden. Of dat moeilijk te begrijpen is dit? Nee. Want wij kennen ook in de Bijbel iemand als Jacob. Die had een broer, die was ouder, die was Esau. Maar al voordat ze geboren werden, werd zonder de namen te gebruiken gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En wat dat binnen de familiecontext betekende, dat was binnen de familie niet twijfelachtig. Dat betekende dat weer, zoals in voorgaande generaties, de zonen zouden worden omgewisselen voor wat betreft het eerst geboorterecht. Maar het moest nog gebeuren in de praktijk, namelijk bij de plechtige handeling waarbij de eerstgeboortezegen door pa zou worden overgedragen aan de zoon. En dat had ook wat voeten in aarde natuurlijk, waar Moe zich ook nog mee bemoeid heeft, zal ik maar zeggen dan. Hè. Ze hebben zich er allebei mee bezig gehouden. Nou ja, het blijft ook een komisch verhaal. Rebecca die alle moeite doet om het geregeld te krijgen. En Jacob die dat allemaal maar prachtig vindt, dat zijn moeder dat enzovoort. Noem nog zo'n voorbeeld. Salomo, via Batseba, ook zijn moeder. Nou ja, laat maar zitten. Dat komt allemaal voor. En dan van Isaac, dan denken wij, dan is Isaac belazerd geworden, die arme oude man. Maar hij heeft daarna nog heel lang geleefd, hoor. Dus hij mag oud geweest zijn, maar was nog echt lang niet dood. En bovendien staat er in de Bijbel achteraf, door het geloof heeft Isaac die zonen gezegend, er staat dus gewoon dat hij wist wat er aan de hand was en wat er gebeurde. Hij heeft het gewoon laten gebeuren. Maar dat is Isaac. Gaat nou eenmaal zo. Nou ja. Dus hoe dat ook zij, het moest later pas gerealiseerd worden. Zo was het met de Heer Jezus natuurlijk ook. Die onderweg was naar zijn messiaschap. om de gezalfde te worden. En hij werd het in zijn opstanding. Want de zalving is een uitbeelding van opstanding uit de dood. Van het ontvangen van geest en dus van nieuw leven enzovoort. Dat mag helemaal geen probleem zijn. Hij heeft namelijk bewust de oude mens afgelegd. En wat heet? Eigenlijk heeft hij een eind gemaakt aan de hele complete oude mensheid. Want één is voor allen gestorven. Voor alle waarvan hij zelf deel uitmaakte. Anders kon het niet eens trouwens. Het was in ieder geval juridische onmogelijkheid. Het was in hoge mate een juridische kwestie. Hij was die oude mens. Hij vertegenwoordigde de hele oude mensheid. En die heeft hij afgelegd. Om vervolgens de nieuwe aan te doen. Met als gevolg dat hij wandelt, leeft tot heerlijkheid des vaders. En dat gaat dan over zijn tegenwoordige werk als hoge priester van het nieuwe verbond. Maar dat weet u ook langzamerhand. Als het gaat over het tegenwoordige werk van Christus, weet sowieso niemand er wat van. Vreemd genoeg, maar... Of vreemd genoeg. Ja, eigenlijk wel, ja. Want dat is voor ons het belangrijkste natuurlijk. Zie? Nou ja. Maar hij heeft zelf de oude mens afgelegd en de nieuwe mens aangedaan. Vandaar dat hij op aarde ook zijn eigen recht niet zocht. Dat hij stom was voor zijn scheerders en zijn mond niet open deed enzovoorts. En ook niet inging op de voorstellen van de duivel, wat het maar was. Om zijn rechten te claimen, zal ik maar zeggen. Niets van dat alles. En aangezien de psalmen in principe allemaal messiaans zijn, zei hij dus: de Heer is mijn rechter, of mijn recht is bij de Heer. Een woorden van die strekking. Hij liet het voor wat het was. Zie? Daarna kwam het pas, maar dat is zijn opstanding. Dat wil zeggen, in zijn wedergeboorte. Daar heb ik ook zo'n gedoe over gekregen toen ik schreef over de wedergeboorte van Jezus. Wanneer het al was, decennia geleden. Maar ja, het staat in Matthäus. Wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, zult gij ook zitten op 12 tronen, de oordelende geslachten van Israël. Mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte. Toen werd het bestreden wat ik daar zei, want het schijnt dat ik een komma verkeerd gelezen heb. Of dat de komma ergens anders moest staan, wat niet kan. Er stonden al twee komma's daar, dus ik kon er ook met geen mogelijkheid andere komma's in krijgen. En wat je ook doet, het blijft zo. Als ze hem volgen in de wedergeboorte, is hij eerst de wedergeboorte ingegaan. Anders dan kunnen ze hem niet volgen in de wedergeboorte. Toch? Nou ja, doe maar. En als wij dan wedergeboren zijn door de opstanding van Christus, heb je toch ook precies hetzelfde? We zijn met hem opgewekt. Dat is toch onze wedergeboorte. Dan is het die van hem toch in de eerste plaats. En nou we het er toch over hebben. Wij kennen ook nog de kwestie van dat Jezus kwam tot Johannes de Doper om zich te laten dopen. En toen was de vraag, dat is de klassieke, de vraag, dus dat is de vraag, en dat is net als de vraag van waar haalde Kaan zijn vrouw vandaan? En u weet wat het antwoord is, daar moet je je niet mee bemoeien, maar wel die man en hun vrouw vandaan halen. Maar dan oude koeien uit de sloot halen, dat deden ze dan, hè, oude koeien uit de sloot halen. Maar die kan niet, die kan. Nou goed. Ja, waarom, de vraag is dus, waarom zou hij gedoopt moeten worden? Toen heeft men niks anders kunnen bedenken in het algemeen. Van nou ja, hij wilde niet afwijken van wat alle andere mensen deden. En dat heb ik altijd zo'n dom verhaal gevonden. Hij sloot zich aan bij de gangbare praktijk. Wie, Jezus? Kom nou toch, zeg. Dat geloof ik. Maar dat zeggen we dan. Ja, waarom moest hij gedoopt worden? Antwoord is, hij moest niet gedoopt worden. Waarom liet hij zich dan dopen? Omdat de doop van Johannes een uitbeelding is van dood en opstanding. En hij moest sterven om uit de doden op te staan. Hoe vaak staat dat in de Evangelie? Vaak genoeg. Dat hij het zelf vertelt. De zoon des mensen moet overgeleverd worden en dan. En ten derde dagen wederop staan enzovoorts. Nou, de doop in water is daar de uitbeelding van. Behalve als je onder doop verstaat besprenkeling. Maar ja, dat is weer een taalkundige kwestie. Meer een taalkundige kwestie dan een theologische, lijkt mij. Maar toen maar. Maar Jezus zelf heeft die nieuwe mens aangedaan. En dan weer, en dat is eigenlijk het belangrijkste. Het gaat om een nieuwe schepping die tot stand zou gebracht worden, waarvan Christus de eerstgeborene is. De eersteling. Dan leg je toch de oude weg, waarvoor geen plaats meer gevonden wordt. Wat stond er ook weer in 2 Korinthe 5? Daar staat, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En dan staat er ook nog, zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, vers 16. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij nu niet meer. Voluit, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Hebben de vertalers er nog bijgemaakt, die woorden. Waarvoor vriendelijk dank. Ze lezen hem dus net zoals ik hem lees. Namelijk, wij kennen de Heer niet meer naar het vlees. Wij kennen Christus als de geest, dat wil zeggen als de opgestane. Zo dan in die iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Nou ja, enzovoort. Dat lijkt geen twijfel. Het is dood en opstanding waarbij die oude mens weggedaan wordt. Niet verbeterd wordt. Maar het idee van dat de mens verbeterd moet worden, onder controle gebracht moet worden, getuchtigd moet worden enzovoorts. Dat is een idee in principe uit alle religies. Nou ja, eigenlijk is dat de betekenis van het begrip religie. Dingen binden, de dingen onder controle brengen, de dingen ergens toe verplichten. Dat is wat religie is. Ligare is binden, heb ik u wel eens verteld. Hè? Daar komt dat woord is het, ligare. Binden, religie is sterker binden, nog sterker binden, enzovoort. Bij herhaling, dat is alle religie. Alle religie is gericht op de verbetering van de mens. Ik hoorde, wanneer, minder dan 24 uur geleden, verdwaald op de televisie. Dan zit er weer zo'n juffrouw, dat is dan een domina. Ook niet meer, want dat is discriminerend. Het is een dominee. En zit er een beetje als ik mijn best doe, kom ik nog op de namen ook. Maar nee, telefoonnummers niet. Maar ja, het was wel een dame, maar nou, maar in ieder geval, en dan zitten ze te praten. En waar gaat het over? Dat weet je al. Dat weet ik van tevoren. Waar gaat het over? Ja, over, er wordt iemand geïnterviewd. En gaat over die persoon, over die, hoe die dat beleeft, hoe die dingen ondergaat. En hoe die omgaat met de ellende in het leven en al de tegenslagen. En hoe je er dan toch weer overheen komt enzovoort. En wat er door je heen ging toen je enzovoort. En dat heet, ja, dat gaat helemaal niet over God, dat gaat niet over Christus, dat gaat niet over de Heer. Maar het is wel religie. En waar gaat het over? Over de oude mens en het onder controle brengen van de oude mens en zijn emoties, zijn gevoelens en weet je veel. Hoe je de mensen op het rechte pad kunt krijgen en houden en hoe slecht het dan lukt en hoe je daar dan weer mee omgaat. Want mensen gaan altijd om, hè, ergens mee, omheen of weet ik het, of er gaat iets door ze heen. Ik heb zo moeite met die termen, want wat doet het ertoe? Het doet er helemaal niks toe. Daar schieten die mensen ook niks mee op. Maar dat is wat religie is. En of het dan christelijk is, of humanistisch, of joods, of boeddhistisch, heb je tegenwoordig ook op de omroep. Islam waarschijnlijk ook, maar dat ben ik nog niet tegengekomen. Ja, dat maakt allemaal geen verschil. Het is allemaal precies hetzelfde. Het gaat om de mens en zijn En dat is het nou juist. De Bijbel zegt dat die dingen geen zin hebben. Daarom zijn wij verlost van de wet. En dus van de eerste beginselen der wereld. En die lui zitten er constant over te praten. Want dit zijn de eerste beginselen der wereld. Hoe kom ik door het leven heen? Hoe wapen ik mij tegen van alles en nog wat enzovoort. Maar het heeft geen zin. De Heer zegt, het heeft geen zin. Ik zal je wat anders geven. Laat het maar voor wat het is. Ik neem het weg. Het is mijn zorg. Heb ik gedaan. Nu ben je een nieuwe schepping. Ik zeg het. De Heer zegt het. Dat moet zo wezen. Leef daaruit. En ik zal met u zijn. Enzovoorts. Onderweg naar. Nou, daar leven wij uit. En dat is dus de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Er bestaat het idee van dat een mens bang is van alles te verliezen als hij tot geloof komt. Ik moet u zeggen, een mens heeft helemaal niks te verliezen. Die is alles al kwijt. Wij willen het alleen niet erkennen. Daar zit het probleem. En bevrijdend is het idee van, oké, ik ben alles kwijt. Zo wat.
Niks met de
tillen. Precies. Zelfs John Bunyan, ken u John? John Bunyan. Ik ben geen fan van John Bunyan. Maar. Nee, het is me veel te wettig. Maar niettemin. Het idee was toch dat als je voorbij het kruis moet of bij het kruis komt, dat je dan al die last van je aflegt. Dat hele pak waar je onder gebukt ging van tevoren. Nou, we zijn het niet helemaal eens over wat er dan in dat pak zit. Wat je af.
Ik gooi ze toch
in vandaag. Maar de hele oude mens zit daarin, wat je mee torst. Je kan het daar wegleggen. Ja. Ik zoek naar de tekst van dat lied, maar. Your burden to the Lord. Ik weet niet meer. Kijk, schip niet te winnen. Maar zoiets, je last moet je daarachter laten. Dat is niet maar je zonde, het is de hele mens. Hij is ook niet alleen maar voor je zonde gestorven, hij is voor de hele mens gestorven. Nadeel daarvan is dat je dan dus dood bent. Maar de aardigheid is dat daarom juist sindsdien nieuw leven beschikbaar is. En dat is de blijde boodschap. Dus, leg het af. Er staat trouwens, dat gij zoudt afleggen, vers 22... aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheid der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest. In de geest? Ja, in uw gemoed. Want zo lees ik hem. Niet de geest van uw gemoed. Heet je gemoed een geest? Je gemoed is geest. Het is dus de geest, namelijk uw gemoed. Heb je dat? Ja, het is een tweede naamval, maar. Daag me niet uit, anders dan ga ik u volgende keer vertellen hoeveel verschillende toepassingen ervan zijn van een tweede naamval. Van een genitivus. Moet je dan naar de dokter? Nou, als ik het zo hoor, wel. Genitivus. Klinkt niet goed. Maar de tweede naamval. Maar het is dat gij zoudt vernieuwd worden. Het heet trouwens gewoon in uw gemoed. Als je het leest in Romeinen 12. Ik durf nauwelijks meer die tekst aan te halen. Ik geloof dat ik het elke keer doe, toch? De lichaam stelt door leven de Heilige God wel maar geoffen. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. En hier is het vernieuwd worden in de geest uw gemoed. Het zit in ons denken. En hoe verander je iemands denken ook alweer? Daar heb ik het eigenlijk daar straks al over gehad. Hoe verander je iemands denken? Hoe kun je iemands denken enigszins sturen? Want je kunt het niet onder controle brengen. Hè? Je kunt niet zeggen dat je niet mag denken aan bruine beren. Want zodra je dat doet. Er zit nu allemaal te denken aan bruine beren. Dat is wetenschappelijk bewezen door Midas Dekkers, als je het mij vraagt. Zoiets. Maar dat gaat dus niet, hè. Maar je kunt gedachten wel in het algemeen een bepaalde kant opduwen. Ja, door informatie. Door dingen die je moet leren. Tenminste, dat hebben ze op school jarenlang geprobeerd. Om ons informatie bij te brengen en daarmee onze gedachten te sturen. Enzovoorts. Je moet een referentiekader, schiet me net een plechtig woord er binnen aan het eind van de avond. Je moet een referentiekader hebben. Hebt u een referentiekader? Kijk, er zit naar een mandje. Een referentie, ik vind het zulke mooie woorden. Een referentie, jij hebt het nodig, zo'n ding. Een referentiekader. Ja, maar je gedachten moeten zich, die worden begrensd door de dingen die je kent. En daarmee ook gestuurd, eventueel. Ja, wat je kent, waar je gedachten naar uitgaan. Daarom zijn wij hier, om ons bezig te houden met het woord van God. In de hoop dat u er morgen ook nog even over nadenkt. Of misschien iets langer. Of misschien iets oppikt waarvan u denkt, nou, dat moet ik nooit meer vergeten. Dat zou ook kunnen. Maar sommige dingen zijn nog helemaal zo. Maar dit is wat je gemoed, je denken en dus je bewustzijn vervolgens bepaalt. Dat kan alleen door onderwijs. Daar hebben we het woord van God voor nodig. Normen en waarden zijn dat. Die worden ons daarin voorgehouden. En hoe dan ook, dat moet een uitwerking hebben op ons denken, op onze levensbeschouwing. En dus ook op onze wandel, want daar komt het uiteindelijk op neer. Zie? Nou ja, daar hebben we het volgende keer dan weer over. Vanaf vers 23. Over de verandering van denken, maar die gaat samen met een verandering van handelen uiteraard. Dus dan gaat het verder met daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid. Kijk, als je gericht bent op de waarheid en de waarheid wil weten uit het woord van God, is het een beetje raar als je daar buitenom een loopje met de waarheid neemt. Toch? Nou ja, enzovoorts. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons gekocht hebt uit deze gevallen wereld, uit deze dode wereld feitelijk. En ons geplaatst hebt in uw licht, omdat wij in dat licht zouden wandelen. In het besef van wie wij geworden zijn in Christus en dat daarin, in hem, namelijk ons leven ook daadwerkelijk vast ligt. En dat wij deelgenoten zijn geworden van al die zegeningen waarmee Christus gezegend is geworden. Daarom danken we u dat we mogen uitzien naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Dat we kunnen uitzien ver over de grenzen van dit aardse bestaan heen en een indruk mogen hebben van wat u in de loop van de geschiedenis gedaan hebt, wat u doet nu en waar we deel aan hebben en wat u zult doen in de toekomst waaraan wij ook deel zullen hebben. En daarom, Vader, wij danken u voor dat woord waarin we ook ons vanavond mochten verdiepen. En wij bevelen ons daarom aan bij de kracht van uw genade en bij dat woord dat u in onze harten zou planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Wees u ons daarom nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.